Ik dacht, het is wel een goede dag om op Moederdag te beginnen over het vaderhart van God. Hè? Ik zou zeggen hoe ik op dat punt gekomen ben. Dat is, door allerlei omstandigheden zijn we wat aan het schuiven met welke preken doen we, wanneer en welk thema pakken we op. En door het overleg wat ik met Martin met name heb, is er een serie vastgezet. Het begint pas over 14 dagen. Waardoor er twee zondagen een beetje openvielen. En ik kreeg van Tineke een keer een woord wat ik eerst een beetje vervelend vond. Dat is maar net hoe je soms woorden ontvangt, maar het was een goed woord. En dat was blijf bij het oude, bij het eenvoudige. En ik weet niet meer hoe ze het zei, want laten we zeggen, ze zei het heel positief. En dat heb ik ook later zo opgepakt van blijf nou eens bij dat simpele evangelie, bij het oude. En moest ik natuurlijk denken aan waar Raad van Nederland uit ontstaan is. Dat is met name ontstaan uit het denken rondom het vaderhart van God. En ik dacht, ja, daar kan ik het wel over gaan hebben. En daar kan ik ook een serie van 12 stuks over maken. Maar dat staat allemaal in een keurig boekje, dat heet Vader, wie ben ik? En ik vermoed dat de meesten van jullie dat wel gelezen hebben. En als je het niet gelezen hebt, zou ik het doen als ik jullie was. Maar ook even goede vrienden als je het niet doet, weet je wel. Maar goed, ze liggen daar bij bosjes, dus als je de behoefte aan hebt, neem je een boekje mee. Dus ik zat met het dilemma van, moet ik dat doen? En het probleem daarbij is dat ik buiten Nederland daar nooit over spreek. In Amerika wil ik dat wel eens doen, maar dat is ook wel weer een jaar of 6, 7 geleden. Dus als ik in mijn computer tik, vind je ontzettend weinig preken erover. Want al die geschiedenis is van 1986 en daarvoor. Dus voor mij ook wel eens leuk om dat eens op een hele nieuwe manier te doen. Dus in een remix. Vandaar dat ik het remix heb genoemd. Ik wil daarbij twee dingen eigenlijk accentueren. Want ook voor jullie is het zoiets van, maar dat kennen we heel goed. Want dat zijn wij. En ik wil jullie daarbij uitdagen van, is dat zo? Ik heb er een goed boekje over geschreven. Althans goed in die zin dat het redelijke verkoopcijfers heb gehaald. En weet ik het nu goed? En dat is een goede vraag. Want je kan wel eens veel waarheid op papier zetten. Maar misschien leeft die waarheid maar half in je. Of heb je het zelf nog maar ontdekt. Dus ik wil jullie uitdagen van, is dat nu een zaak van copy-paste? Iets wat we vroeger ontdekt hebben en herhalen we dat weer een keer? Of kan je ook zeggen van, misschien ben ik zelf wel toe aan een remix over het vaderhart van God. Misschien is het voor mezelf wel eens goed om in stil te staan bij wat betekent het vaderhart van God voor mij eigenlijk. Als je het vaderhart van God ingaat en je gaat daarbij stilstaan, leidt het altijd op tot twee doelen. Eigenlijk dat jouw hart meer en meer op het hart van de Vader gaat lijken, zodat je ook mensen om je heen kan aanraken met de liefde van God. 2 Timotheüs 2, vers 2. Alles wat ik je geleerd heb, draagt dat aan anderen over, die het op hun beurt weer aan anderen kunnen overdragen, zodat zij weer mensen kunnen aanraken. Praat je over 3 generaties. In dat teken heeft Rafel altijd gestaan. Als Rafel Nederland over discipelschap spreekt, dan spreek je vanaf 1980 over 2 Timotheüs 2, vers 2. Dat was een leidraad. Zo sterk zelfs dat discipelschap in het begin bij ons een vrij zware klank had. En dat je op het internet, als je daar negatieve teksten wel eens leest van de leer van dekking, noemen ze het dan. En ik heb blijkbaar ooit eens een keer wat gezegd en dat is niet zo goed overgekomen of zo. En misschien heb ik wel dingen gezegd die niet goed waren. Wie weet. Weet je wel, altijd leuk als mensen uit 1980 nog dingen van je konden onthouden, toch? Wat ik bedoel is dit. Als je over het vaderhart van God denkt, is er een lichte neiging dat we ons dat toetrekken als heil. Dat is goed, dan moet je ook beginnen. Maar dat we vergeten van, Heer, kopieer dat in mij. En de tweede kant is, je kan denken dat je het al weet. En mijn vraag is, mag de Heer het eens een keer remixen? Mag je eens een keer opnieuw daarbij stilstaan? Want er zitten heel veel elementen in die we de komende 2 weken of dan wel even kunnen lospakken of oppakken. Om het te doen moet ik een heel stuk tekst met jullie lezen. En dat is noodzakelijk omdat je anders de context verliest en je inderdaad in die valkuil stapt van, oh, dat is lekker voor mij. Maar het hele plaatje is vrij belangrijk. Dus we gaan een heel stuk lezen. En dat is Lucas 15 in zijn totaliteit. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de farizeeërs als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hen toen, dus na dat voorval, deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. En ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Dat is wel iets om over na te denken. En als een vrouw die 10 drachmen heeft en er 1 verliest, steekt ze toch een lamp aan, veegt ze het hele huis toch schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vrienden en buren bijeen en zegt, deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. Vervolgens zei hij, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij een deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles uitgegeven had, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de vet al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend, wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen en die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is ook van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Dat is een flink stuk tekst. En die tekst heb ik er expres helemaal even laten lezen, omdat er een hele context omheen zit. En laten we daar nog eens mee beginnen. Wat is nou de aanleiding, wat is de setting waarom Jezus deze gelijkenissen spreekt? En die aanleiding is dit. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Mensen die buiten het koninkrijk staan, mensen die Jezus niet kennen. Mensen die het heil niet hebben, mensen die verloren zijn, mensen die in zonde leven, mensen die verkeerde dingen doen. Mensen waar je in eerste instantie van zegt, oh, gaat er wil ik niks mee te maken hebben. Hebben iets in zich dat ze ontzettend graag naar Jezus willen luisteren. En naar hem toe komen. En de farizeeën en de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met ze. Dat is de aanleiding. De aanleiding is dat Jezus vriendschap sluit met zondaars. Nou, in de regel hebben jij en ik daar niet zoveel moeite mee. Dan zeggen we, ja, dat is fijn, want dat heeft hij ook bij mij gedaan. Maar daar zitten meer wat haakjes aan. Om terug te blijven komen met hoe Jezus ermee omgaat, gebeurt er dit. Jezus ziet dat die farizeeën en schriftgeleerden daar kritiek op hebben. En dan vertelt hij 3 gelijkenissen. Iemand die een schaap is kwijtgeraakt. Een vrouw die haar hele huis schoonveegt om een munt te vinden. En de climax, een verhaal over een vader. Maar laten we die 3 nog eens nemen. Ze gaan alle 3 over bezit. Een schaap dat je kwijtraakt. En waar die alles voor doet om dat ene schaap terug te krijgen. Dan komt het wat dichterbij. Een schaap in die tijd was gewoon materieel bezit. Je zou vandaag de dag zeggen je fiets of zo. Weet je wel. Of iets van je bedrijf. Tweede is geld. Geld komt wel wat dichterbij, of niet? Hoeveel spanning heb jij als je rekening op rood staat en wat ga jij dan doen? Wat doe je als je ergens 100 euro neergelegd hebt en je bent ze kwijt? Dan komt een stuk dichterbij en meer paniek. En dan zit de climax in de 3e. Spreekt ook over bezit, maar het bezit hier is 2 kinderen die je hebt. Heel belangrijk om dat even in de gaten te houden. En met die gelijkenissen geeft Jezus antwoord op dat gemor van die farizeeën en schriftgeleerden. En wat is dan de kern? De kern van het antwoord van Jezus is dit. Als mensen aan mij vragen, wie is God? Dan kan je allerlei antwoorden gaan geven. God is de 3-eenheid, God is liefde, God is, noem het maar op. Als je heel eerlijk bent, dan zou je moeten zeggen, als je echt wil weten wie God is, dan moet je Lucas 15 lezen. Dat is God. Als Jezus in al zijn geschiedenissen en alles wat hij vertelt in de evangeliën, als je dat afschilt naar en hoe verkondigt hij nou wie God is, dan kom je bij deze gelijkenissen terecht. Als je echt wil weten wie God is, dan moet je deze gelijkenissen begrijpen. En dan gaat het over een God die zijn bezit kwijt is en daar alles voor over heeft om dat bezit terug te krijgen. Alles. En in 1 keer daar negatief over denkt. Hij is een schaap kwijt en hij gaat op zoek om het schaap te halen. Hij is zijn geld kwijt. En hij maakt alles schoon om het geld terug te vinden. 2 zonen, en hij heeft er alles voor over dat die zonen bij hem in huis komen. Als ik daarover nadenk, dan denk ik, dit is de kern van het evangelie. De kern van het evangelie, de kern van wie God is, is dit. Ik daag je uit, ik heb het al eerder gezegd. Toon mij 1 keer uit de schrift dat Jezus een zondaar veroordeelt. En ik durf je echt, ik durf een fles wijn nu op te zetten, dat vind je niet. In de religieuze kringen waar ik wel eens in kom, wordt dan gezegd, ja, maar de overspelige vrouw, dan zegt hij wel, ga heen en zondig niet meer. Ja, nadat hij eerst gezegd had, ik veroordeel je niet. En als je iemand niet veroordeelt, kan je iemand bemoedigen niet te zondigen, toch? Als je iemand wel veroordeelt, dan eis je dat hij zich anders gaat gedragen. En jij en ik hebben daar natuurlijk helemaal geen last van. Er is niemand hier in de gemeente die wel eens iets doet wat jij niet leuk vindt. Er is niemand die hier komt waarvan jij zegt van, nou die genade, nee, laat maar lekker gaan. Ik heb mijn oren goed genoeg open. Ik zou zo een aantal voorbeelden kunnen noemen. Hoe gemakkelijk wij wel vinden. En hoe weinig dat karakter van God soms in onze harten reflecteert. En dat geldt voor mij. En dat geldt denk ik voor jullie even goed. En ik hoop dat in deze twee preken bij mij in ieder geval iets loskomt van Vader God. Ik wil alleen maar nog meer op u gaan lijken. Laat mij bekend zijn als instrument van uw liefde. En mag ik uw liefde uitdragen. En datzelfde doen. Als God een zondaar ziet, dan is hij bereid de veilige schapen even voor zich te laten. En op zoek te gaan die ene zondaar. Als God een zondaar ziet hier in Rotterdam, dan vindt God het niet zo erg om de church on the way even te laten voor wat het is. Om op maar een of andere manier die zondaar te redden. Met mij eens, dat is wat er staat. Ik ben zo onder de indruk bij Gouda, dat God popmuziek gebruikt met teksten die eigenlijk niet eens goed kloppen. Maar wel 15.000 man en 1,3 miljoen luisteraars of kijkers naar de televisie. Er draait nu een heel programma in de PKN van Gouda. En dat heet, de afterparty van The Passion of zoiets. En er komen honderden mensen daar met allerlei vragen. Hoe zit het dan met dat paasevangelie? Fantastisch, toch? Ik lees ook brieven van, je mag God niet uitbeelden met mensen die hem niet kennen en liedjes die vanuit de wereld komen. Nou, dan ken je de kerkgeschiedenis niet, want alle Johan de Heer liedjes kwamen uit de wereld. Hè? God is dus in staat ons even los te laten om anderen te redden. Ik hoop dat je dat pakt. Want dat betekent dus niet dat God altijd alleen maar ons wil gebruiken. Integendeel zelfs. Tweede, God is bereid zijn hele huis ondersteboven te zetten om één zondaar te vinden. Daar moet je even niet aan denken. Als wij onderdeel van zijn huis zijn en hij komt met de bezem omdat hij eentje kwijt is. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Maar het is wel Gods vaderheid. Met andere woorden, God is meer geïnteresseerd in die ene persoon die in deze zaal zit, die het moeilijk heeft en op het randje leeft en misschien de verkeerde dingen doet, dan die anderen die het allemaal zo geweldig goed doen. En wij als gemeente zouden hetzelfde hart moeten hebben. Toch? Alleen veeg je het hele huis schoon. Dan moet God dat wel doen en niet wij, denk ik. Dat lijkt me wat wijzer. En dan viert hij feest als hij het vindt. Waarom doet God dat? Om de simpele reden dat hij alle mensen als zijn bezit ziet. Ieder mens is een schepping van God en ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken. Jij en ik hebben het recht niet om een ander mens op wat voor manier dan ook maar neer te zetten, lager dan vanuit de wens dat God ze geschapen heeft en ze lief heeft en het ziet als zijn schepping. En op het moment dat je dat doet, zie je in de schepping ook de Vader terug. Dan kan je zulke mooie dingen uit ontdekken. Als klap op de vuurpijl geeft Jezus de gelijkenis van de verloren zoon, of de wachtende vader, hoe je dat ook noemt. En laten we daar eens naar kijken. Ik behandel niet alle aspecten, ik heb volgende week ook nog, dus maak je niet ongerust. Er zitten drie personages in. De vader, waar het eigenlijk om draait. De zoon die terugkomt bij de vader en de zoon die bij de vader bleef. Even het eerste. De gelijkenis heet, in traditie heet die de gelijkenis van de verloren zoon, maar dat is een hele miskende titel. Daarmee leg je het accent op die ene jongen en op een gedeelte van het verhaal. Er is nog een andere knul, de oudste zoon. Als je daar het accent op legt, doe je ook weer tekort. De ene bindende factor is de vader. Dus de gelijkenis die ook was de wachtende vader genoemd wordt, is denk ik veel beter. Het gaat om het vaderhart van God. Net zo goed als in die andere gelijkenis het niet gaat over een schaap of over een muntje, maar om het hart van God, dat hij dat kwijt is en terug wil. Dus laten we eens beginnen met de vader. Daar staat het volgende. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hem zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Dat is een vreselijk raar begin. Het verhaal begint met iets heel onrechtvaardigs, iets wat compleet niet klopt. Toch? Een erfenis, daar heb je recht op als iemand doodgaat. En ieder van jullie, of je nou vader bent of niet, als een van onze kinderen naar ons toe zou komen en zou zeggen, ik wil mijn erfenis nu al hebben, dan kijk je toch zo'n knulletje aan en zeg je van, spreek ik Spaans of waar hebben we elkaar niet goed begrepen? Toch begint dit verhaal met iets heel raars. Een knul die zegt, ik wil het leven waar ik recht op heb van u ontvangen. En die vader, die geeft het. Dat is toch bezopen? Of niet? Dan ga ik dat even theologisch doortrekken. Waar het in de gelijkenis om gaat, is om het vaderhuis van God. Het leven wat er is binnen God. Wat God in zichzelf heeft, als drie eenheid, als systeem, geeft er een woord aan. Ik noem het vaak het koninkrijk van God, maar dat is het leven wat er bij God is. En dat leven geeft God, volgens onze theologie, natuurlijk alleen maar aan de mensen die Jezus aannemen. Of geeft hij het hele leven ook aan kinderen die zeggen, geef het mij, want ik heb er recht op. In deze gelijkenis doet hij het. Ik denk dat hij het altijd doet. Zeg, Henk, dan ga je wel erg ver. Nee, ik ga niet zo ver. Ik zal je laten zien dat ik gelijk heb. En als je niet, dan nog niet met me eens bent, dan heb je een probleem. Dus de atheïst die ontzettend bewogen raakt met iemand die een ongeluk heeft. Zijn buurman krijgt een ongeluk en die breekt zijn been of zo. En de atheïst die ernaast woont, die raakt daarmee in bewogenheid. En die wil die man alleen maar verwennen. En die stuurt hem een fles wijn en een fruitmand en noem maar op. Waar komt dat vandaan, dat iemand dat doet? Komt dat uit het goede wat in de mens zit? Of zou dat leven van God zijn wat al in de mens zit, maar hij erkent nog niet dat het leven van God is? Ik geloof het laatste. Geloof jij het eerste, dan ben je dicht bij het humanisme toch, of niet? Want de humanist zegt, de mens is goed. Calvijn zegt, een mens is in en in een zondaar. Een en al verdorvenheid, tot niets goeds in staat. Ik moet het lezen, want daar ben ik niet zo goed in opgevoed. Dat is waar. Want de mens is gevallen. En is uit zichzelf tot niets goeds in staat. Dus als zo'n mens die tot niets goeds in staat is, toch iets goeds doet, waar komt dat nou vandaan? En hoe vaak hoor je dat niet? Ik zie zoveel niet-christenen die christelijker zijn dan christenen. En hebben ze het meestal over goede daden. Nou, ik zou je wat vertellen. Dat komt vanuit het leven dat God al gegeven heeft. God geeft dat leven. En een stapje verder gaat. En als God even zijn vinger terugtrekt van genade van deze wereld, wordt het een rampentoestand. Een rampentoestand. Als God zijn hand of zijn leven terugtrekt van jou en mijn leven, nou, berg je dan maar. En het zijn de genadegaven van God. Het zijn de genade, de barmhartigheden van God, dat we niet omgekomen zijn, zegt Klaagliederen. Al het goede wat jij op aarde ziet, is het leven wat God al gegeven heeft. En de schepping die zucht en die steunt tot het openbaar worden van de Zoon van God, zodat er weer heerschappij komt over het leven wat God geeft. Zodat er weer rechtvaardigheid komt. Ik geloof dat dat leven dus van God komt. En dat al het kwade heel simpel van de duivel komt. En dat je soms luistert naar het kwade. Wanneer je onvergevensgezind bent. Wanneer je geen genade kan betonen voor een ander. Ook al heb je allerlei recht van spreken. Zit dichterbij dan we denken, waar of niet? Ja, maar die en die heeft dat en dat verkeerd gedaan. En dat hoort toch niet zo? Of dat willen we hier niet? En tuurlijk, ik vind dat ook moeilijk. Want soms weet ik niet wat God zelf zou doen. Zou die ook met me meegaan? Of laat hij me in de steek en gaat hij lekker op zoek? In dit verhaal verdeelt God het leven tussen twee zonen. En dan gaat de jongste zoon gaat op pad, want die denkt dat het gras aan de andere kant van de muur groener is dan hier. En die verspeelt alles. Hij verknalt het. En als hij het verknald heeft, dan krijgt hij honger. Als je de tekst aandachtig nog eens doorleest, en we hebben de tijd niet, want dan zouden we er 6, 7 preken aan moeten wijden en zinnetje voor zinnetje moeten doen. Hij zegt, of dan staat er dat hij honger krijgt en dat hij daarom bij zichzelf denkt, weet je wat, ik ga naar mijn vader en ik zal zeggen. Dat staat er ook. Kritisch gelezen kan je dus zeggen, maar bekeerde die zich nou echt wel? Of had hij alleen maar honger? Nou, in onze verhalen en onze gemeente zou je kunnen zeggen, het is wel leuk dat die jongen terugkomt, maar heeft hij zich nou wel werkelijk bekeerd? Of is hij alleen maar op de keuken uit? Niemand weet het antwoord. Want het vervelende van de jonge jongen is dat we alleen maar hem zien totdat hij bij de vader komt. En we weten niet welke keuze hij daarna gemaakt heeft. Is hij rechtstreeks naar de keuken gegaan? En heeft hij gedaan wat hij zelf dacht? Laat maar een beetje knecht zijn hier. Of is hij zoon van de vader geworden en is hij deelgenoot geworden van het leven wat God al heeft? Dat weten we niet. Dat vind ik mooi van Jezus als hij van die open verhalen vertelt. Het accent vanmorgen wil ik daar niet neerleggen. Kunnen we volgende week nog wel even terugkomen. Het accent vandaag is vader. Wie is God de vader? Die jongen die het leven van God gekregen heeft en het compleet verziekt, verpest, zwart maakt, noem maar op, geeft er een woord aan. En er staan nogal wat pittere dingen. Hè? Bij de hoeren geleefd, varkensvoer eten, onrein, daar kan het niet in Joodse ogen. En daar zit hij. Dus iemand die het compleet verknald heeft. Drugs, seks, alcohol, macht, noem het maar op. Verzin maar wat je heel erg vindt. En dan komt hij terug. Hij heeft het helemaal fout gedaan. En dan wil ik met jullie samen gaan kijken, wat zien we dan gebeuren? Zijn vader zag hem in de vette al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En dan het woordje maar, hè, dat is in de Bijbel altijd heel belangrijk. Maar de vader zei tegen zijn knecht, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Dit is de meest expliciete voorstelling die Jezus geeft over wie God werkelijk is. Heel veel woorden van Jezus zijn ook vaak mysterieus. Ik en de Vader zijn één. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En dan kan je dat terugdraaien. Dus de Vader is zoals Jezus geleefd heeft. Allemaal waar. Maar als Jezus getuigenis geeft van zo is de Vader, is dit verhaaltje het meest duidelijke. En dan laat hij een vader zien die een zoon die al zijn geld er doorheen gejaagd heeft, terugkomt. En dat die vader hem al in de vette ziet aankomen. Hij staat te wachten tot hij komt. Geen oordeel. Niet van ik ben benieuwd of. Maar hij komt eraan. Dat is mijn zoon. Dat is de eerste. Een liefhebbende, vergevingsgezinde, relationele vader. En vooral dat laatste, erg relationeel. En dan staat er, hij kreeg medelijden, staat er in de NBV. Dat is wat zwak vertaald. De herziene statenvertaling zegt. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag de vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. Ik denk niet dat hij toen hij hem zag, kreeg hij medelijden. Hij had al medelijden toen hij het geld verdeelde. Hij was, God is ontferming, God is barmhartig, God is genadevol. Zelfs in het Oude Testament wordt dat herhaalde malen gezegd als God zich openbaart. Mozes die vraagt, mag ik uw heerlijkheid zien? En dan vertelt God wie die is, de Heere God, barmhartig en genadig. Dat heet zijn luister in het Oude Testament. Dus God de Vader wordt niet barmhartig, hij is barmhartig. Hier wil ik wel even een kommaatje zetten. Want dat helpt wel in je beeldvorming over het vaderhart van God. Een van de grootste misvattingen die ik bij mensen tegenkom is dit. En dat zit dieper dan dat ik het vertel. En dat is ook iets waarom Joke de Raafretretters doet. Omdat daar die genezing vaak heel vaak plaatsvindt. Heel veel mensen zien God als een straffende God. Een soort almachtig, alwetend, één wezen. Die zo heilig is, dat durf je van zijn levensdagen niet bij te komen. En bovendien is hij boos. Eigenlijk is hij ontzettend ontevreden met je. Dat zou je in meer of mindere mate herkennen. Maar het is wel iemand waarvoor je bang moet zijn, want ooit komt er een oordeel en wee je gebeente. En dan komt Jezus. En Jezus neemt onze plek in. Die draagt de straf. En als je Jezus hebt aangenomen, dan aanvaardt God jou weer gelukkig in Jezus. Dus als je gered bent, dan ben je gered door de genade van de Heer Jezus Christus. En als je dan voor het oordeel komt en God laat zien wie jij werkelijk bent als slecht wezen, dan staat daar gelukkig een middelaar, de advocaat Jezus Christus. En als God dan naar Jezus kijkt, gaat hij gelukkig weer lachen. Maar eigenlijk is hij wel erg boos. En eigenlijk ziet hij helemaal niet zitten. En daar kom je zo vaak tegen. Natuurlijk chargeer ik het, maar ik doe dat met opzet. Wie is God de Vader voor jou? En in de mate dat je ergens nog een sprankje hebt zitten van, ja, gelukkig kunnen we naar Jezus kijken. Gelukkig is die er. Die staat tussen mij en de Vader in. Als dat er nog maar een sprankje is, betekent dat nog steeds achter Jezus staat een boze, straffende God. Of een God die eigenlijk afstandelijk is en jou eigenlijk niet ziet zitten. Die eigenlijk vindt dat je het toch niet goed doet. Ik ga nog een stapje verder. Ik durf te zeggen dat er niemand in de zaal is die volledig dat opgelost heeft. Want die jongste zoon zegt niet voor niks. Stel me maar gelijk met een van uw dagloners. Ik ben het niet waard uw zoon te zijn. Als wij kijken naar ons eigen leven, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen, je bent het ook inderdaad niet waard. Dus daar zit wel waarheid in. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Vader dat ook vindt. The Message, een prachtige vertaling die Joke veel leest, van Eugene Peterson, die zegt het volgende. Als die jongen dat zegt van, ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden, dan zegt de Message, but the father wasn't even listening. Hij luisterde niet eens. Mijn zoon is terug. Het maakt niet uit of hij onder de blubben zit of onder de zweren. Het maakt niet uit of hij wel een onderbroek aan heeft of geen onderbroek. Ik heb mijn zoon terug. De status van waarin hij zat is niet meer belangrijk. En pas wanneer jij en ik dat omarmen van, zo kijkt God naar mij. Dat is het begin hoe jij ook naar een ander gaat kijken. En in de mate dat er nog een God achter zit die toch straft, zal jij met je straffende vinger toch hier en daar weer naar voren komen. Dit moet anders, dat mag niet, dat mag niet. Daar komt dat vandaan. Ja, maar Henk, hoe zit het dan met orde en noem maar op? Ja, inderdaad, dat hoort er ook bij. Maar het gaat om toontje. Het gaat om wat je denkt. Het gaat om wat er in je hart zit. Hij kreeg medelijden met hem. Wat ik al gezegd heb, hij was een en al medelijden. En dan zegt de jonge vader, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. En dan staan er die prachtige woorden, maar. Hij zegt dat wel, maar. Het woordje maar is altijd een teken van tegenstelling. Een paar keer in de Bijbel wordt dat woord gebruikt en daar kan je hele preek over maken. Dit is er één van. In Efeze staat ook het woordje maar een paar keer. Ook prachtig. Als het gaat over onze zonde, maar in zijn goedheid en genade. Ook zo'n gaat het om. Keerpunt. Dat is wel leuk voor de mensen die het bandje luisteren nu. Maar de tegenstelling. De vader luistert niet eens. Dus let op wat de jongen nu doet. Laat mij nou maar in de keuken werken. Laat mij nou maar een knecht zijn in uw koninkrijk. Laat mij nou maar doen wat u zegt. Als u wat zegt, zal ik luisteren. Dat is genoeg. En dan ben ik tenminste veilig in uw hemel of in uw huis. Dat betekent dat je vraagt om de keuken. Het doen en het werken. Ik ga een stapje verder. Er was een vader met twee zonen en die had een huisgezin. Om deel te worden van het huis van Oranje, moet je met een van de prinsessen trouwen of zo, hè? Dan word je deelgenoot van het huis van Oranje. Het koninkrijk van God, om daar deel van te zijn, word je burger van een koninkrijk. Koninkrijk der Nederlanden. En dan mag je dingen doen, dan mag je dingen niet doen. Maar je kan ook deelgenoot worden van het huis van Oranje. Nou, als ik zeg het huis van Oranje, krijg je hele andere beelden dan wanneer ik zeg het koninkrijk van Oranje. Met me eens? In het ene zie je systeem, in het andere zie je leven. En wat God wil is dat we deel uitmaken van zijn huisgezin, van vader en zonen. Want wat zegt hij? Haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Allemaal tekenen dat je zoon wordt. Het zoonschap Gods, waar we het laatst over hadden met Pasen. En dan zegt hij, en breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Met andere woorden, als jij en ik bij God komen, is daar volledig, volledig herstel. Dat je een kind, een zoon van God wordt. Volledig. Niet 80%, ook niet 90%, ook niet 95%, zelfs geen 99%. Je wordt 100% weer kind van God. Het is dus aan jou om te kiezen deelgenoot te worden van het gezin van God. In die sfeer te komen. Vader, Zoon en Heilige Geest. De eerstgeborene is Jezus en ik kom daarna. En dat bedoel ik niet in volgorde, maar daar hoor ik bij. Of, ja, ik ben gered en nou moet ik ook wel. Want eigenlijk, ja, dat verdient God toch wel dat ik me inzet en zo. En als christen moet je natuurlijk ook wel goede werken gaan doen. Want anders, ja, hij heeft zoveel voor mij gedaan, dan moet ik toch ook wat terug doen. Ik kan toch niet anders dan toch ook stemmetjes die we allemaal kennen. Henk, bedoel je dan dat als je een kind van God wordt, dat je dat niet meer doet? Nee, ik denk dat als je een kind van God wordt, dat je hetzelfde gaat doen als je vader. Dat je gaat lijken op wie je lief hebt. En dat je ook aan de deur staat te wachten tot iemand terugkomt. Dat je hartsverlangen is zoveel mogelijk mensen dicht bij de vader te brengen. Dat kan je niet anders, want je hebt het ook ontdekt. Maar niet omdat je het moet doen. Omdat, zoals Paulus zegt, de liefde van God dringt ons. Ik kan niet anders, want ik heb Gods liefde ontdekt. Ik heb zijn vader ontdekt. Het hele mooie is, dan staat er, en ze gingen feest vieren. Er staat nergens meer in de Bijbel waar ze gestopt zijn. Ik denk dat dat een eeuwigheid blijft duren. En dat feestje, daar wil ik deelgenoot van zijn. En daar ben ik ook bij. Jullie ook? De zoon die terugkomt. Laten we daar nog even stilstaan. Er zitten wat belangrijke dingetjes in. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwisten. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en het begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op zijn veld varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard dat uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. De jongste zoon, de rebellie. Het gras is altijd groener aan de andere kant. Gaan. En dan leidt hij een losbandig leven en verkwist al het geld. Hij krijgt het leven van God vanaf zijn geboorte. En wat doe je ermee? En hij denkt, ik investeer het in de dingen die ik leuk vind, waar ik zin in heb. En de Bijbel noemt dat hier een losbandig leven. Denk eens aan je eigen kinderen. Er is niks zo moeilijks om je eigen kinderen los te laten en te zien wat ze met hun leven doen. Daarin te bemoedigen dat ze het goede doen en zoeken naar de wegen van als dat anders loopt, wat doe je dan? En dat dilemma, dat is fnuikend, dat vind ik heel moeilijk. Want je zit dan voortdurend op het puntje van waar begint genade, waar eindigt genade? Hoe ga je daarmee om? Je hebt het over de kinderen en ze bellen gelijk, hè? Ja. De vader laat die jongen gaan met het leven dat hij hem geeft. Waarom doet hij dat? Waarom zegt die vader niet, stomme gozer, en wat voor woorden zou ik gebruikt hebben, tot hier en niet verder? Simpele reden, als je het hart niet hebt, heb je ook de mens niet. Liefde, vrijheid eist dat iemand ook vrij is om te gaan. Liefde eist dat iemand negeren kan. Liefde eist dat iemand nee kan zeggen. En zodra je daar aankomt, is het geen liefde meer. Het blokkeren is toch controle hebben of wat dan ook. Een losbandig leven en verkwist zijn vaders bezit. Het leven brengt altijd uitdaging met zich mee. Hij komt bij de varkens terecht. Voor een Jood is er geen vuiler en viezer beeld dan wat Jezus hier gebruikt. Is dat met opzet? Ik denk het wel. Om de simpele reden. In al het leven wat er is, is waar wij voor kiezen in Gods ogen varkensvoer. En dat geldt voor jou en voor mij. Er zijn een hoop dingen die wij erg leuk vinden, wat je verkwisting kan noemen, noem maar op. En ik zeg niet dat dat niet mag. Je mag genieten van het leven. Daar zit God middenin. Maar pas wel op. Waar staat dat nou in de relatie tot de Heer en welke waarde geeft de Heer eraan? En daar staat er, en hij begon gebrek te lijden. Mijn vraag is, hoe ziet dat er vandaag in de dag in Rotterdam uit? Is dat geldgebrek? Dat kan ook zelfs hier in de gemeente zijn dat iemand geldgebrek heeft. En hoe ga je daarmee om? Eten? Ja, er is in Rotterdam een voedselbank. Er zijn mensen die geen eten hebben. Hoe ga je daarmee om? Eenzaamheid? Ik denk dat dit er nog wel wat meer zijn. De diepe pijn van afwijzing. Mensen die uitgekotst zijn door een ander. Echtscheidingen, familiebreuken, relatiebreuken. Hoe ziet dat gebrek lijden er in Rotterdam uit? En waar sta ik met mijn hart? Doelloos leven leiden, geen vervulling. En er staat, en toen kwam hij tot zichzelf en dacht. En hij dacht, behandel mij als een van uw dagloners. Hij komt tot zichzelf, tot inkeer. Tot jezelf komen, tot inkeer komen, andere gedachten krijgen. Daar is een heel mooi Grieks woord voor, dat heet metanoia. En metanoia wordt meestal vertaald met het woord bekering. Bij bekering denken wij meestal, je gaat die kant op, dan stop je en dan ga je de andere kant op. Dan heb je je bekeerd. Je gaat van de andere weg af. Dat is een goede manier om daarnaar te kijken. Vroeger deed ik dit, maar nu doe ik dat. Dat kan bekering zijn. Maar de diepste kern van bekering zit in je gedachten. Anders gaan denken. En de zwaarste bekering die jij en ik mee kunnen maken is niet een anders kijken naar de wereld, een anders kijken naar je leven. Dat is fijn. En zeker anders denken over je eeuwigheid is ook geweldig. Je hebt het eeuwige leven mee. Maar de zwaarste bekering die jij en ik kunnen maken is anders gaan denken over God. En God als Vader gaan aanvaarden. Die je volledig lief heeft, die je omarmt en waar geen enkele strings attached zijn. Hij komt niet met voorwaarden. Volledige, onvoorwaardelijke liefde. En helaas, 9 van de 10 keer zeggen wij, ja maar God, dat hoeft niet. Laat mij maar een van uw dagloners zijn. En dan in deze gelijkenis te horen, als je dat denkt, met Eugene Peterson mee te spreken, hij luistert niet eens naar je. Nou, laat ik daar nog even een kommaatje zetten. Zo vaak zie je mensen tobben met dat beeld van, ja maar je moet toch, ja maar je moet toch, ja maar je moet toch. En ik heb me altijd verbaasd dat mensen daar jaren in kunnen blijven hangen. Ook naar God toe. Ja, maar Heer, waarom wordt het hun niet duidelijk? En ik heb de indruk dat de Heer zegt, dat heb ik ze duidelijk gezegd. Want het is een kwestie van anders willen gaan denken. Er zit een hoop veiligheid in de keuken. Dingen doen voor God en dan denken dat je het goed doet. En er zit een hoop onveiligheid in een open relatie. Want die is open. Je kan zo weer gaan, je kan dingen doen, je kan niet doen, je kan gehoorzaam of ongehoorzaam zijn. Dus ik snap die uitdaging wel. En ik wil vanmorgen tegen een aantal van jullie zeggen, let nou goed op wat Eugene Peterson zei. Als jij blijft tobben met van ja, maar je moet toch, ja, maar je moet toch, ja, maar je moet toch. Dat Eugene Peterson zegt, en de Vader luistert niet eens naar je. De Vader zegt, kijk nou eens wat ik voor je doe en omarm dat en kom in mijn huis. Mijn vrees, als je je ook niet bekeert over wie God is, dan is alle bekering die je doet niet meer dan gedragstherapie. Jezelf wetten opleggen, hopen binnen de lijntjes te wandelen. En zodra je dan iemand ziet die buiten de lijntjes wandelt, dan komt ook al je boosheid weer naar boven. En kom je ook niet verder dan, een christen zou toch dit, een christen zou toch dat, daglonerstaal. Ik wil afsluiten. En met een slot. Dat is het volgende. Mijn uitdaging is, hoe ziet God eruit? En zeg niet te snel, oh dat is mijn vader. Dat geloof ik graag. 99% van wat hier zit kent hem als vader. Maar willen we een kopie van hem worden? Mag hij bij jou een remix aanbrengen? Hetzelfde deuntje, maar nou op een andere manier. Ik denk dat we allemaal ja zeggen, maar denk eens na. Hoe zie jij jou functioneren in het koninkrijk? Denk je dan aan doen of deelgenoot zijn van een stuk leven? Hoe zie jij je plek bij vaders huis? En heb je hetzelfde als ik, dat je zegt, daar wil ik eigenlijk alleen maar in groeien. En ik wil afscheid nemen van een dagloner zijn of van een knecht. Ik wil God zien. Als daar je antwoord ja op is, weet je, en dat willen we natuurlijk allemaal. Ik heb een diep verlangen God beter te leren kennen als mijn vader. En ik wil steeds meer op hem lijken. Met name in genade en aanvaarding en weet ik veel wat er allemaal nog meer bij komt. En er mogen mensen denken van mij wat ze denken. Maar ik maak liever de fout dat ik te veel op God wou lijken, dan dat ik mensen het knechtendom injaag of mezelf. En ik hoop dat je met me meegaat. Ja? Zo gaan staan en laten we afsluiten met een lied. Vader in de hemel, wil u danken dat u zo'n geweldig woord in het evangelie heeft neergelegd. En dat Jezus dat zo fantastisch verteld heeft. Zo bent u. Heer, en als we allemaal als verloren zonen terugkomen bij u, als verloren dochters, dan bekleedt u ons. U wil niet eens luisteren naar wat we allemaal verkeerd gedaan hebben. Maar u nodigt ons uit tot het feest. Heer, het is vaker gezegd, het koninkrijk van u is een feest. En de enige die dat verpest, Heer, dat zijn wij zelf met onze eigen gedachten. Dat uiteindelijk u toch een... U bent het eigenlijk niet. U bent misschien wel... toch wel een straffende God. En zo nu, dan komt dat toch in ons leven zo altijd weer naar boven. Die twijfel dat u ons misschien wel in de steek laat. Ons toch niet zoveel waard vindt. We belijden, Vader, dat dat ligt in onze gedachten. En vanmorgen is een goed moment om te zeggen, ik bekeer me. Ik weiger die gedachten in mijn hart en in mijn hoofd vast te houden. En in plaats ervan wil ik alleen maar over u denken als mijn Vader. Mijn Vader in de hemel, Abba Vader. Ik mag uw zoon zijn, ik mag uw dochter zijn, ik mag uw kind zijn. En Johannes zegt dan ook, en we zijn het ook. En daar willen we met van harte op zeggen, amen. Amen.